Bericht op writeaprisoner.com. Zomer 2003. Penvriend gezocht. Dag iedereen. Mijn naam is Clinton Lee Young. De staat Texas kent mij als gevangene 999447. In april 2003 werd ik afgeleverd bij de Polunsky-gevangenis. Ik heb hier mijn 20ste verjaardag gevierd. Ik hoop dat ik de 25 haal. Toen ik hier aankwam, woog ik 83 kilo. Na 5 weken gevangenisvoedsel was ik 7 kilo afgevallen. Ik leef in een hok van 2 bij 2,5 meter. Het regime waar ik en de andere ter dood veroordeelden onderleven is verschrikkelijk. We zitten opgesloten in een kooi en hebben nooit menselijk contact. Bezoek mogen we alleen ontvangen achter een glazen ruit. Dat brengt ons verder uit balans. Geloof, hoop en post zijn de enige dingen die ons geestelijk gezond houden. Dat is de reden dat ik deze oproep plaats. Een penvriend zou mij kunnen helpen deze constante worsteling te verdragen. Ik ben op zoek naar iemand van in de 20. Ik denk dat ik een meer betekenisvolle vriendschap zou kunnen opbouwen met iemand van mijn leeftijd. Ik ben een open persoon en ik hou van schrijven, lezen, geschiedenis, mythologie en wetenschap. Ook heb ik interesse in de natuur, sport, mensen en alles waar je om kunt lachen. Ik hou ook van het leven. Misschien vraag je je af waarom ik hier zit. Volgens justitie ben ik een koelbloedige moordenaar. Maar ik ben onschuldig. Ik heb niemand vermoord. Ik kreeg de doodstraf omdat mijn medeverdachte een wit voetje wilde halen bij justitie. Het bewijs is duidelijk. Maar mijn advocaat heeft dat nooit naar voren gebracht tijdens mijn proces. Daardoor ben ik nu zwaar de klos. Ik ben niet alleen op zoek naar een penvriend. Ik hoop dat er advocaten, studenten of andere mensen zijn die mijn zaak kunnen bestuderen. Die mij kunnen helpen. Voordat het te laat is en ik word geëxecuteerd voor misdaden die anderen hebben gepleegd. Met vriendelijke groet, Clinton Young, Polunsky Unit, nummer 999447. 3872 FM 350 South Livingston, Texas 77351. 1. De ja-knikkers geven deze woestijn een mechanische hartslag. Op de vlaktes van West Texas zijn het de ritmisch buigende pumpjacks die bewegen. Hun gezwoeg en gezuig is er het voornaamste geluid. De stalen reuzen steken hun kop op ogenschijnlijk willekeurige plekken door de horizon. Alsof ze als zaadjes door de woestijnwind zijn verstrooid. In dit landschap van doods struikgewas lijkt alles van waarde al te zijn weggepompt. Maar in het permgesteente, kilometers diep onder de grond, bevindt zich een van de grootste ontdekte olievoorraden ter wereld. Het stadje Midland ligt bovenop deze oliebel, die van de Verenigde Staten 's werelds grootste olieproducent heeft gemaakt. De hemel boven Midland wordt 's nachts verlicht door metershoge steekvlammen. Het gas dat met de olie mee omhoog komt, wordt permanent afgefakkeld door de olieinstallaties net buiten de stad. Als de wind over de vlaktes richting Midland blaast, draagt hij de weeige zwavelgeur van de petrochemische industrie met zich mee. Midland draait op olie. 'S Ochtends vroeg kronkelt een slang van pick-up trucks vanuit de buitenwijken richting het buizenlabyrint in de woestijn. 'S Middags lunchen de oliebaronnen in de Midland Petroleum Club. Een gebouw met een pronkgevel van natuursteen, gouden trapleuningen en hoogpolig tapijt in de dinerzaal. Op de snelweg draaien volle tankwagens langzaam de rijbaan op. In de buurt van die snelweg, de Interstate 20, rijdt vertegenwoordiger Henry Woods in de ochtend van 26 november 2001, zo rond de klok van 11, richting een ja-knikker. Het bedrijf van Woods, Plunger Lift Systems, verkoopt efficiënte oliepompinstallaties. Zijn verkooptactiek is simpel. Hij rijdt van ja-knikker naar ja-knikker op zoek naar monteurs en ingenieurs die hij ter plaatse overtuigt. Deze maandagochtend heeft Woods zijn zinnen gezet op een aantal boorputten ten zuiden van Midland. Hij rijdt met zijn truck over een zandweg, zo'n 3 kilometer ten zuiden van de interstate. Wie het spoor van stofwolken achter hem in een rechte lijn naar de horizon zou trekken, stuit vanzelf op de ja-knikker in de verte. Zodra Woods de boorput bereikt, ziet hij een lichaam liggen. Dit is een grap, denkt hij. Het zal wel een etalagepop zijn. Maar er ligt echt een man op zijn rug, gekleed in een spijkerbroek en een gestreepte trui. Het zand onder het hoofd heeft de kleur van geronnen bloed. Woods grijpt zijn werktelefoon en belt het alarmnummer. Politieagent Paul Hallmark draait nog geen kwartier later de zandweg op. Bij de boorput stapt hij uit. Eerst maakt hij een omtrekkende beweging. Zijn fototoestel klikt om de paar seconden. Het lichaam ligt in het midden van het open terrein, schrijft de agent in zijn notitieblokje. Eén hand zit nog in de broekzak. Hallmark fotografeert de twee kleine gaatjes in de linkerslaap van het slachtoffer. Een paar stappen verderop liggen twee kogelhulzen en een sigarettenpeuk. Als de agent het terrein nog eens inspecteert, ziet hij sporen van verbrand rubber. De dader is er in grote haast vandoor gegaan. Hallmark loopt weer naar het slachtoffer. Hij klopt op de spijkerbroek en voelt een portemonnee. De foto op het rijbewijs komt overeen met het gezicht van de man die hier levenloos op de grond ligt. Het is Samuel Petrie, geboren op 9 september 1947 en woonachtig te Eastland, Texas, die bij deze ja-knikker op 54-jarige leeftijd om het leven is gebracht. Op het moment dat Hallmark het rijbewijs uit de portemonnee van Samuel Petrie haalt, wordt er op het politiebureau in het centrum van Midland groot alarm geslagen. Hun collega's in Oost-Texas zijn al een dag op zoek naar de laatste twee verdachten van een moord die 2 dagen eerder en 750 kilometer oostwaarts is gepleegd. De politie van Harrison County heeft in een bos bij de stad Longview het lichaam van een man gevonden. Het slachtoffer, Doyle Douglas, lag half in een beek met 3 kogelgaten in zijn hoofd. Een van de verdachten van de moord op Douglas heeft zichzelf zojuist in Midland aangegeven. Het gaat om de 20 jaar oude David Page. De laatste voortvluchtige, Clinton Young, is volgens Page ook in Midland. Heeft daar volgens hem een tweede moord gepleegd en rijdt in een witte pick-up truck. Politieagent Gregory Chadwell is in zijn dienstwagen op weg naar de schietbaan als zijn boordradio begint te kraken. De meldkamer deelt mee dat er in de buurt van de Interstate 20 wordt gezocht naar een mogelijk gewapende moordverdachte in een witte Chevrolet Silverado. Chadwell zet zijn auto stil op de vluchtstrook. Hij tuurt over zijn stuur naar het voorbijrijdende verkeer. Nog geen 3 minuten later flitst er een auto langs die aan de beschrijving voldoet. Hij geeft gas en voegt zich weer tussen het verkeer. Zodra hij het kenteken van de truck kan lezen, reikt hij naar de microfoon van zijn boordradio. Chadwell heeft beet. De meldkamer bevestigt dat de truck als gestolen staat geregistreerd. De eigenaar, Samuel Petrie, wordt vermist. Niet veel later sluit een kolonne van 4 politieauto's zich bij de achtervolging aan. Chadwell leidt de jacht. Hij zit zo dicht achter de pick-up dat hij kan zien dat de bestuurder een mobiele telefoon tegen zijn oor gedrukt houdt. De zwaailichten in zijn achteruitkijkspiegel zijn steeds dichterbij gekomen. Clinton stuurt zijn auto naar de vluchtstrook en remt af. Hij wil nog even wat tegen zijn vriendin zeggen voordat ze hem in de boeien slaan. Vanochtend heeft hij Amber nog een paar minuten gezien, nadat hij David Page bij een pannenkoekenrestaurant in Midland had afgezet. Page had tegen hem gezegd dat hij zichzelf ging aangeven. Schatje, ik denk dat ik misschien weer even de gevangenis inga. Dan hoef je me nooit meer te bellen. Clinton trapt het gaspedaal diep in. Het gegrom uit de 8 cilinders onder de motorkap van de Chevrolet Silverado Regency klinkt als naderend onweer. De pick-up spuit er vandoor. Ook politiesergeant Earl Straub hoort op de boordradio over de achtervolging. Die komt zijn kant op. Op een viaduct over de snelweg gaat Straub met draaiende motor op de uitkijk staan. De 4 rijbanen van de interstate, 2 in oostelijke richting en 2 naar het westen, worden van elkaar gescheiden door een stoffige middenberm. Al snel ziet hij zwaailichten in de verte. Straub geeft gas. Hij blijft op de rechter rijstrook rijden. De witte pick-up op de linker rijbaan komt snel dichterbij. Straub werpt een blik op zijn snelheidsmeter, 170 km per uur. De politiewagen zit aan zijn limiet. De opgevoerde truck zal hem over een paar seconden hebben ingehaald. Straub besluit dat het tijd is voor het kunstje dat hij al vaker heeft geflikt. De oud-marinier laat zijn raampje alvast naar beneden glijden. Met zijn rechterhand verstevigt hij zijn greep op het stuurwiel. Met zijn andere hand tast hij naar de holster aan zijn riem. Straub stuurt zijn auto iets naar rechts. Hij heeft wat afstand nodig. Dan richt hij zijn pistool door het open raam naar buiten. Clinton schrikt van de doffe knal. Zijn stuur trekt ineens naar links. Op hoge snelheid spint hij door de middenberm. Als hij de auto weer onder controle heeft, staat hij op de andere rijbaan, in tegenovergestelde richting. Hij geeft weer gas en rijdt het aankomende verkeer tegemoet. Hij hoort nog 4 schoten. Sergeant Straub mikt nu op de linker achterband. Maar dit keer mist hij. Een paar seconden later leest Clinton de schrik van het gezicht van de bejaarde vrouw die recht op hem afkomt. Clinton gooit zijn stuur om, komt in een greppel terecht en wordt gelanceerd. Hij landt en schiet door, richting een verzameling staakcaravans die hier langs de snelweg staan. Met de politieauto's vlak achter hem scheurt hij door het trailerpark. Hij ramt een prikkeldraadhekje en rijdt weer richting de snelweg. Bij de oprit staan de politieauto's dwars over de weg. Op het politiebureau in Midland wordt Clinton direct een verhoorkamer ingeduwd. Als je niet meewerkt, zorgen we ervoor dat je de doodstraf krijgt, dreigen de agenten. Dan binden ze je vast op de executietafel en zetten ze een naald in je arm. Ik wil een advocaat, stamelt Clinton.